Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de Vijf-expert Sinta van Aalen met mijn collega Nienke de Bruin allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de Vijf-methodiek, delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf altijd even onze belangrijke opmerking. Autisme uit zich bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander. En wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer daarom wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Welkom bij aflevering 44. De aflevering over rouw en verlies bij autisme. Een aflevering die al lang op ons lijstje staat. Mede door de luisteraars die veel vragen hebben gesteld over dit onderwerp. En daar graag meer over willen horen. Ik wil deze aflevering wat anders beginnen dan anders. En dat is door het voorlezen van een tekst die Celine heeft geschreven. Celine Mollink. Over haar ervaring die zij heeft met rouw.
Waar is de gebruiksaanwijzing? Ik zoek en bedenk altijd voor alles waar ik tegenaan loop of niet uitkom een oplossing. Maar nu weet ik het ook even niet. Want hoe ga je door wanneer het leven stilstaat? Hoe ga je om met alle emoties, gedachten en vragen die je de hele dag in beslag nemen? Tijd is een van de antwoorden, maar ook praten, je verhaal delen, steun ontvangen, je emoties en verdriet uiten is belangrijk bij rouw. Verder is het heel persoonlijk en voor iedereen anders. Voor de een is het belangrijk om een tijd bij huis te zijn en waar de ander, ik in dit geval, juist gebaat is bij het vasthouden van structuur en een zekere mate van afleiding hebben. Maar wanneer doe je het goed? Daar moet je gaandeweg achterkomen, denk ik. Een van de lastige dingen vind ik ook wel het grote contrast tussen jouw gevoel en het gevoel van de mensen om je heen. Jij rouwt los van je dierbaren als enige en de rest van de mensen niet. Begrijpelijk, maar wel lastig. Ik heb uiteraard flink gegoogeld de afgelopen tijd, zoekend naar houvast, maar daarnaast heb ik me ook meer verdiept in autisme en rouw. Dan staat er tussen haakjes, rouw is er op meerdere manieren. In dit geval heb ik het over rouw bij overlijden. Mensen met autisme kunnen op een andere manier rouwen dan mensen zonder autisme. Bijvoorbeeld door meer moeite te hebben het eigen gedrag en de eigen emoties te begrijpen. Er wordt vaak ten onrechte gedacht dat mensen met A6 weinig voelen. Met name bij A6 kan het rouwproces nog uitdagender zijn. Weet dat er hulp is en dat er mensen zijn die gespecialiseerd zijn in rouw bij AS.
Ja.
A6.
Ik vond het zo'n mooi stuk die ook wel de zoektocht heel erg omschrijft. En ik denk dat dat ook wel is bij rouw en verlies wat het is. En het is een heel persoonlijk proces waarin je iedereen voor zichzelf weer zoekt. Hoe doe ik dit en hoe past dit bij mij?
Ja.
En zoals Celine al schrijft, bij autisme komt daar nog wel een extra moeilijkheid bij kijken. Kan dat nog extra lastig zijn?
Ja, zeker ook de vraag, wanneer doe je het goed? Ja. Ik denk dat heel veel mensen, specifiek ook mensen met autisme, dat zich afvragen.
Klopt.
Ja.
Hoe doe ik het goed? Wanneer doe ik het goed?
Ja. Ja. Nou is het wel goed, want ook dat zegt Celine, je hebt meerdere vormen van rouw. Ik heb het hier over rouw bij overlijden. Laten we wel even stilstaan bij die meerdere vormen van, zodat in ieder geval ook duidelijk is waar wij het over gaan hebben de rest van deze aflevering.
Ja, klopt. Want we hebben niet alleen het over het overlijden stukje, maar we hebben het bewust ook rouw en verlies genoemd. Want het gaat iets meer dan dat. Het gaat over meer dan dat. Want eigenlijk na elk soort verlies kan er een soort van rouw ontstaan. En dat kan ook een verlies zijn van een relatie bijvoorbeeld wat uitgaat. Of je gezondheid wat je verliest, dat je dus ziek wordt. Dat je bepaalde toekomstplannen niet meer waar kan maken of je werk kwijtraakt. Dat zijn allemaal manieren waarop je een verlies te verwerken hebt.
Ja, en waar wij natuurlijk veel vragen over hebben gekregen, is het soort rouw wat kan ontstaan op het moment dat je dus een kind met autisme hebt. En voor mensen die daar nooit zo bij stil hebben gestaan, die denken, hoe komt daar dan rouw bij om de hoek kijken? Ja, dat heeft er dan mee te maken, net zoals bij ook bijvoorbeeld verliezen van gezondheid of toekomstplannen, dat je een beeld had bij het krijgen van een kindje en dat dat beeld anders is dan hoe jij had gedacht dat het zou gaan.
Ja. En dan heb je het dus over levend verlies.
Juist.
En levend verlies is een manier van rouwen die komt kijken als het eigenlijk om iets chronisch gaat. Dus om een verlies wat blijvend is. En dat kan zijn
dat je kind bijvoorbeeld een beperking heeft of autisme of een bepaalde ziekte, maar ook dat jij dat zelf hebt. Dan kan dat ook komen kijken. Maar dat kan ook gaan over bepaalde levensverwachtingen, dus die niet meer waargemaakt kunnen worden. En dat is wel, er zit een verschil in, want waar rouw om bijvoorbeeld het verlies van een dierbare met de tijd minder kan worden, en we gaan straks nog hebben over de grilligheid van het proces, is dat bij levend verlies toch echt wel anders, want doordat het altijd aanwezig blijft, kan het zelfs heftiger worden. Dus het verloop is anders.
Nou, daarnaast, Celine schreef ook al dat ze flink gegoogeld had. En op het moment, op het moment ook heel herkenbaar, denk ik, voor heel veel mensen. Zeker als je twijfelt, wat is de bedoeling en doe ik het wel goed? Als je gaat googlen, dan vind je heel vaak fasen van zo'n proces. En wij zeiden ook al eerder tegen elkaar, die fase, klopt dat, waar is dat nou precies op gebaseerd en klopt dat nou helemaal? Nou, we weten in ieder geval wel dat dat zeker niet per se lineair verloopt en dat het echt niet een afvinklijstje is. Maar voor sommige mensen kan het ook juist wel weer grip geven op het moment dat ze weten wat je ongeveer kan verwachten. En die fasen die dan worden genoemd zijn ontkenning, boosheid, onderhandelen, verdriet / depressie en uiteindelijk acceptatie. En dat betekent niet dat het dan klaar is, maar dat betekent eerder dat je het ergens in je leven een plek hebt kunnen geven. Oftewel dat je ermee leert omgaan.
Ja. Wat zien we nou bij autisme op het moment dat er sprake is van rouw en verlies? Wat opvallend kan zijn, wat anders kan verlopen, is bijvoorbeeld alles rondom de duidelijkheid. Alles rondom eigenlijk de behoefte hebben aan duidelijkheid. Maar wat is onduidelijk dan een ziekteproces? Iemand die gaat overlijden of plotseling dat je relatie overgaat. En wat we dan zien is dat die behoefte aan duidelijkheid er wel is. En we noemden net al een paar keer, één vorm om die dan te zoeken is door bijvoorbeeld te gaan googlen, te gaan zoeken naar feiten, naar kennis, om te kijken, hoe moet ik dat dan aanpakken?
Ja.
En hoe kan ik enige grip toch nog krijgen op zowel de situatie als wat ik kan verwachten, als ook op alle emoties die hierbij komen kijken?
Ja, dus dan kun je bijvoorbeeld denken, we kregen bijvoorbeeld een vraag binnen rondom het overlijden van de oma die ernstig ziek is. En het lastige daarvan is om daar goed op voor te bereiden. Zou je eigenlijk, zoals wij dan bijvoorbeeld zeggen rondom de feestdagen waar we het ook over hebben gehad, wil je dan eigenlijk zeggen, nou, pak een kalender en zet er duidelijk op wat wanneer gaat gebeuren. Maar dat is natuurlijk het hele punt. Dat kan niet in dit geval. Dus de duidelijkheid of de behoefte aan duidelijkheid is er wel. Maar het is gewoon veel complexer om het te kunnen geven.
Ja.
Ja. En dit gaat dan over het overlijden van iemand anders. Maar ik hoor ook, ik heb altijd veel leerlingen gehad. Ook veel cliënten die langskwamen die eigenlijk zelf graag willen weten wanneer ze doodgaan. En dat is niet per se iets wat alleen bij jonge kinderen speelt. Die daar misschien nog minder concept van hebben. Kan ik het ook gewoon hebben over volwassenen. Over mensen met een verstandelijke beperking. Daar kan die vraag ook spelen. En dan kan het echt een hele grote openstaande map worden.
Ja. En ook het eng vinden van de dood. Hè? Het eng vinden van, en eigenlijk is dat altijd wel goed als mensen zeggen, ben jij bang voor de dood? We zien dat, en net zoals bij iedereen, ook wel bij mensen met autisme. Maar wat is dan bang zijn voor de dood? Ben je dan bang voor het doodgaan? Ben je bang voor het dood zijn? Ik denk ook daarin dat het wel zoeken is naar, dan komen we eigenlijk op een volgend punt waar we straks denk ik nog wel even dieper op in moeten gaan. Maar zodra zo'n onderwerp zwaarder wordt, zoals rouw, dan is het zoveel lastiger, hè, om het te bespreken. Dan worden we voorzichtig met z'n allen.
Ja. Ja. Ja, daar moeten we dadelijk zeker qua aanpak nog eventjes op ingaan. Ja. Qua duidelijkheid heb je ook nog de hele feitelijke duidelijkheid en onvoorspelbaarheid. Want stel oma komt dan te overlijden, dan gaat alles anders dan anders. Want dan gaat bijvoorbeeld een kind op een bepaalde dag in één keer niet meer naar school. Of word je misschien wel opgehaald van school, halverwege je dag. Als je volwassene bent en je bent aan het werk, dan moet je misschien je werk afbreken. Of moet je een dag vrij nemen voor een uitvaart. Dus dat is al anders dan anders. En dan heb je nog de dingen die eraan vasthangen. Zoals bijvoorbeeld een uitvaart. Of een waken. Of wat er allemaal nog meer bij komt kijken binnen hoe jullie dat doen. En dat is vaak ook allemaal nieuw en onduidelijk en onvoorspelbaar. Er komen heel veel ongeschreven regels bij kijken. Maar ook Wanneer begint het? Is dan nog wel helder, maar wanneer eindigt het dan? Hoe lang duurt ieder onderdeel? Ja, gewoon waar wij normaal gesproken, ja, zeg een bruiloft dan helemaal duidelijk en voorspelbaar maken, komt zo'n uitvaart dan toch vaak ook onverwachter en meer plotseling.
Ja, en dat is die eerste week. Maar daarna kan het ook zijn dat als de persoon die wegvalt in dit geval, als die belangrijk was in jouw leven en in jouw dagelijkse of wekelijkse patroon zat, dan zit er ook een verandering daarin.
Ja.
En daarin kan ook een gat ontstaan, een onduidelijkheid ontstaan.
Ja, dus die onduidelijkheid heb je ook nog.
Ja, ja. Dus ook trouwens zo bij het uitgaan van een relatie.
Ja.
Of, want daar nou ja, een relatie zit iedereen in. Ik weet nog wel dat ik een keer een vrouw sprak en die zei, die wou eigenlijk de relatie verbreken. En alle redenen waarom om dat te doen, maar de reden waarom ze het niet deed, was omdat er dan zoveel veranderde in haar leven.
Nou, die heb ik denk serieus al 3 keer gehoord.
Ja. Ja, en door samen op een gegeven moment die veranderingen te gaan kijken van hoe kan het dan worden? Hoe kunnen we er wel in? Ja. Hè? Hoe zou je daar een beeld van kunnen krijgen? Toen kon ze zeggen, oh, maar dan wil ik de relatie verbreken.
Ja. Ja.
Ja, zo belangrijk kan die onvoorspelbaarheid zijn. Zo zwaar kan het wegen eigenlijk,
ja.
Dat is het. Ja. Dan heb je nog het stukje met alle gevoelens die erbij komen kijken. Ja.
Ja, zowel van jezelf als van de ander. Want het kan natuurlijk zijn dat je van jezelf niet zo goed weet, wat voel ik, wat merk ik? Of dat je juist wel heel goed door hebt wat je voelt, maar dat je merkt dat anderen niet hetzelfde voelen en dat je daardoor gaat twijfelen. Maar is het dan wel oké wat ik ervaar en klopt dit dan wel? Nou, is dat dan dus wel goed?
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook de mensen om je heen die allerlei emoties ervaren. En daar ook weer op een bepaalde manier mee omgaan. En kun je daarvan goed invullen wat gebeurt daar en begrijp je dat en weet je wat je ermee moet?
Mm-hmm. Ja, en ik denk dat rouw wel een van de heftigste emoties is die er is.
Mm.
Die het meest pijn kan doen, het grootst kan zijn.
Ja. Ja, dat denk ik ook. En dan in de breedste zin van het woord ook.
Ja, ja, absoluut.
Ja. Ja, zeker. Dus dan hebben we het inderdaad over de emoties van jezelf en voor de ander. En dan hebben we als laatste nog, die eigenlijk al een beetje samenhangt met de eerste twee, dat je soms ziet bij mensen met A6, mensen met autisme, dat ze überhaupt een meer feitelijke benadering hebben van de wereld.
Ja, en dus ook emoties en hoe ze omgaan met rouw. En wat je dan soms kan zien is dat de omgeving echt niet begrijpt wat er gebeurt. En denkt, ja, maar waarom reageer je helemaal niet vanuit emotie? Je gaat helemaal op de taken dingen regelen. Of je gaat gewoon door alsof er niks aan de hand is. Ja. Hoe kan je nou niet nu verdrietig zijn? Waarom uit je dit nou niet?
Ja.
Ja, maar dan kan het echt zijn dat iemand bijvoorbeeld heel feitelijk gaat bedenken, oké, mijn relatie is uit. Wat gaat er nu anders zijn? Nou, dit. Oké, dan kies ik om het uit te maken. En daarna is het wel even wennen aan die veranderingen in feiten, maar de emoties zijn al klaar.
Ja.
Ja.
Ja, en ook ik heb een leerling gehad die heel verdrietig was omdat de sportdag niet doorging, omdat er iemand uit het team van school was overleden.
Oh.
Maar de persoon die was overleden, dat was voor hem, ja, was gewoon een feit. Dat was gewoon gebeurd. Oké, maar waarom gaat onze sportdag dan nou niet door morgen?
Ja, ja. Ja, en dan hebben we het ook over een stukje empathie wat erbij komt kijken, wat lastig is voor deze leerling.
Ja, ook de samenhang niet zo goed zien in wat dan de sportdag met dat overlijden te maken
en
zou hebben.
Weten.
En dat snap ik ook, want de samenhang is ook niet heel direct natuurlijk.
Ja.
Dus dat begrijp ik ook. Maar dan vervolgens ook weer veel klasgenoten die daar dan weer iets van vonden.
Ja.
Dat is toch logisch en dat mag je niet zeggen. En
die kennen de sociale regels wel. Of ze dat nou vanuit cognitief doen, die sociale regels, of emotioneel aanvoelen. Maar ze kennen ze, ze weten hoe ze toe te passen.
Ja. Maar ze ook meer feitelijke benaderingen. En tegelijkertijd merkte je daarin dat het was te onvoorspelbaar en te onduidelijk voor dit kind.
Ja.
Ja, of tiener was het eigenlijk.
Ja. Ja. Ja, en zo zie je maar weer hoe wisselend autisme zich kan uiten. Want bij de ene zie je dit hele feitelijke. En die zegt, ik hoef niet mee naar die begrafenis. Of ik wil opa zien liggen in de kist. En, die is wel koud. Die is wel, die ziet wel wit. En dat gaat heel feitelijk. En de ander, die wordt overweldigd door emoties. Ja. En die voelt dat allemaal. En die is juist heel erg bezig met hoe kan ik deze emoties daarmee omgaan en die plaatsen.
En wat we nog niet concreet hebben benoemd, maar die hoor ik vaker ook van ouders terug, is dat als kinderen dan meer feitelijk reageren en eigenlijk vrij snel gewoon weer overgaan naar de waan van de dag. Zeker bijvoorbeeld na het overlijden van iemand die wel heel dichtbij stond. Dat ze dan juist ook zich zorgen maken of of het niet juist de bedoeling is dat een kind juist wat meer zichtbaar zou moeten rouwen. Of het wel gezond is dat iemand meteen weer overgaat naar de waan van de dag. En dat ze zich daar dus juist zorgen over maken. Over het feit dat iemand dus, ja, je zou kunnen zeggen, heel goed functioneert in een wereld die eigenlijk op zijn kop staat.
Ja, de scheve moeder, naast het rouwproces wat wij als familie op zich hadden, had ik nog een heel los rouwproces wat daarnaast liep over mijn kind die zo anders rouwde dan ons. En dan heb je het ook weer dus over een stukje levend verlies wat loopt, waarin ze opeens, ja, als je in familie een overlijden meemaakt en je bent met z'n allen daarin bezig, jouw kind doet dat zo anders,
ja,
dan komt er een extra stukje rouw bij.
Dat maar wat een goede realisatie. Dat moet je ook maar doorhebben dat dat is wat je merkt.
Ja, en wat lastig ook. En tegelijkertijd, enerzijds lastig inderdaad. En anderzijds ook zo belangrijk om dat dit mag. Dat je kind dus ook op die manier mag houden. En om wel te blijven signaleren, zit daar niet nog wat anders onder. Want het kan ook zijn dat je het idee hebt dat er niks gebeurt. Ze zeggen, ik hoef niet mee. Het is goed. Nee, dat doet mij niks. Maar dat er stiekem wel iets onder zit. Maar er nog geen taal is voor de gevoelens.
Ja.
Dus die blijft ook belangrijk.
Wat we nu niet noemen, omdat we dat al een keer eerder hebben genoemd, maar degene die nu luistert en denkt, ja, maar dat is juist wat ik wilde horen, dat soms het ook een map kan worden die blijft openstaan. Hè? Dat iemand is overleden. En dat zodra dan het woordje oma genoemd wordt, dat iemand eigenlijk weer begint, het verdrietig wordt alsof het een uur geleden is gebeurd. Maar dan zijn we eigenlijk 10 jaar verder. Maar die hebben we al eerder een keer heel uitgebreid besproken. Volgens mij in onze aflevering over openstaande mappen.
Zou kunnen, ik weet het niet meer.
Nou, we gaan in ieder geval linken welke aflevering het was hieronder. Omdat we het nu niet meer weten. Maar dan dat is dat de reden dat we hier dan niet nog een keer op ingaan.
Ik weet niet of ik dat nog terug kan vinden, grappenmaker.
Jawel.
Maar dat is of openstaande mappen of weerstand tegen veranderingen, denk ik.
Ik kan het wel terugvinden.
Oké, goed. Nou, Sinta vindt het terug, dus dan gaan we erover linken.
Ja, dat linkt hier wel weer aan. Dus ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die een keer, maar wat als iemand blijft hangen in rouw? Ja, die hebben we.
Nou, Sinta gaat het best voor jullie doen. Goed zo.
Wij gaan door.
We gaan door naar de oorzaak. Want er kunnen eigenlijk best wel heel veel dingen ter grondslag liggen aan dit proces. Want het is heel breed.
Ja.
Denk aan omgaan met veranderingen. De moeite daarmee. Want dat is een verlies, is een verandering. Het gaat anders dan dat je verwacht had.
Ja. Moeite met de onvoorspelbaarheid noemden we natuurlijk al. Ja. Maar het komt vaak onverwacht. Zelfs al is iemand chronisch ziek, dan kun je nooit precies pinpointen het moment van overlijden.
Ja. Ja, en de emoties noemden we ook al. Je eigen emoties, die van de ander. Hoe ga ik daarmee om? Hoe reguleer ik het? Hoe uit ik het? Ja.
Ja, en dan is er eentje waarvan jij net al zei, daar moeten we straks zeker op ingaan. Dus bij deze alvast de kans om hem even iets uitgebreider te bespreken. Maar Nienke die noemde net al, jij noemde net al dat op het moment dat we het over dit onderwerp hebben, dat mensen vaak wat meer terughoudend en voorzichtig worden in het bespreekbaar maken. Wij zeggen in de basis bij Geef me de 5 dat het belangrijk is dat alles heel concreet wordt uitgesproken, expliciet, want dat maakt het een stuk duidelijker. En dat is fijn voor mensen met autisme, maar stiekem voor heel veel mensen schept dat heel veel duidelijkheid. Maar in dit geval is het zo'n kwetsbaar onderwerp en zo spannend of moeilijk voor mensen, dat we vaak in onze taal dus juist minder concreet, minder expliciet worden of dingen helemaal niet uitspreken.
Waarmee worden we onduidelijker. Ja,
daarmee worden we dus onduidelijk voor de ander. Ja. Terwijl we dat eigenlijk niet zo bedoelen.
Ja, en als jij zelf in een rouwproces zit en de persoon met autisme ook, dan is die nog lastiger, want dan ben je überhaupt al meer onvoorspelbaar doordat je zoveel emoties hebt, anders reageert op dingen. En hij is voor jou lastiger, want je zit zelf al zo vol. Dus het is driedubbel op ingewikkeld om de duidelijkheid te bieden die je, als het gaat om een verjaardagsfeestje en onduidelijkheden, kan jij dat wel doen. Want dan hebben we het over positief iets, dan hebben we het over iets zonder lading. En dan opeens kunnen we het heel goed. Terwijl nu al die lading en alles waar je hoofd mee vol zit, maakt het zo ingewikkeld.
Ja,
en daarmee zeggen we eigenlijk gelijk, probeer het wel te doen. Probeer het wel duidelijk te maken. Probeer wel die voorzichtigheid te houden, maar tegelijkertijd ook de duidelijkheid te scheppen.
Ja, en dan ga ik meteen even een voorbeeld aanhangen wat Colette ooit heeft gedaan. Dan heb ik het dus over Colette Bruin, die de methodiek Geef me de 5 natuurlijk heeft bedacht, opgeschreven. Zij heeft namelijk ooit voor een jonge vrouw, moet ik eigenlijk zeggen. Maar dan heb ik het echt over maximaal 20 jaar, denk ik, dat ze was.
Ik denk zoiets, ja.
Ja, zij had ook heel veel vragen over de dood. En onder andere ook waar we het al eerder over hadden. Over wanneer ga ik dan dood en hoe ziet dat er dan uit? En wat gaat er dan allemaal gebeuren? En dat werd zo'n grote openstaande map dat Colette met haar hele uitvaart is gaan plannen en visualiseren. Dus in een map zetten met foto's, met locaties waar ze zijn geweest. Bloemen uitgezocht, een kist uitgezocht. Daar is toen best wel wat kritiek op gekomen.
Ja, dit heeft ze gedaan. Dit was een vraag die speelde bij deze vrouw. Ja. En ondertussen was er een vraag om een televisieprogramma op te nemen. En daarin werden meerdere mensen met autisme gevolgd, terwijl Colette ze begeleidde. En daar was dit één proces van wat gevolgd werd.
En dus hebben meerdere mensen dat gezien. En daar vonden mensen heel veel van. En
ja, het was heel grappig, want er waren twee kampen. Er waren mensen die heel enthousiast en positief waren. En die zeiden, wat prachtig dat je zo out of the box kan denken en dit kan bieden. En je zag namelijk ook dat deze vrouw opklaarde en dacht, oh, gelukkig. En het was
het
echt daarmee
goed,
klaar.
Ja. Ja.
Dus er waren heel veel mensen die zeiden, ja, weet je, dit dient zijn doel. Dus dan is het toch oké, dan is het goed. En er was inderdaad een andere groep die zei, ja, dit kan je niet maken.
Nee.
Dit kan je niet doen.
Nee, het is ongepast.
Het is ongepast, ja.
Werd ervan gezegd, ja.
Ja. En één onderdeel daarvan, die ik dan ook nog wel even wil belichten, was ook dat zij zei, ik wil ook weten wanneer ik doodga. En dat Colette zei, ja, maar dat weten we niet. Dat kan je niet weten. Maar dit was één van de mappen die open bleef staan. En toen heeft Colette met haar afgesproken, wanneer denk je dat je doodgaat? Wanneer zou een goede datum of een goede leeftijd zijn? Toen heeft zij, nou, 86, 83. Ik weet niet, ze heeft iets genoemd. Ze zei, zullen wij dan afspreken dat nu, he, dat het antwoord is. En dan weten wij allebei dat het antwoord niet is, want je weet het niet.
Ja.
Maar zo kan jij wel, ja, nut is belangrijker dan waarheid, noemen wij dat, kan de map dicht. Dus dit was ook iets waar mensen over vielen. En dat snap ik heel goed, want je zegt iets wat niet waar is.
Mm-hmm.
Nut is belangrijker dan waarheid. Ja, wat doe je dan eigenlijk? Nou ja, je zorgt er dus voor dat er rust komt. Wel met de openheid, we weten het natuurlijk niet zeker, maar we doen alsof, zodat er rust kan komen.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, het komt op hetzelfde neer, alleen die is gewoon minder zwaar qua onderwerp als iemand die jou heel snel voorbij fietst en jouw kind vraagt aan jou, waarom fietst die zo hard? Als je zegt, oh, dat weet ik niet, ik ken die persoon niet, dan kun je dus hebben bij kinderen met autisme, dat dus blijft rondzingen in dat hoofd. Maar wie was dat dan en waarom fietst die dan zo snel? En dat het dus helemaal bezet houdt. Als je zegt, oh, die heeft haast, want die is te laat voor zijn werk. Dat is dan nut is belangrijker dan waarheid. Kan de map dicht.
Ja.
Maar die is minder spannend.
Ja, deze durven en die andere die maakt lastig.
En dan gaat het dus weer over, dit onderwerp is lastig en heel, heel spannend en heel kwetsbaar. En tegelijkertijd kan het voor deze doelgroep, met nadruk op kan het, want het is niet voor iedereen zo dat dit de manier is om het te doen. Maar kan het heel helpend zijn om toch zoveel mogelijk duidelijkheid en voorspelbaarheid te bieden, ondanks dat het voor ons eigenlijk heel spannend is om dat zo te doen.
Ja, en dan komen we weer op maatwerk.
En dan komen we weer op maatwerk.
Ja, en
want bij sommigen
goed.
Trek je de map natuurlijk alleen maar open als je een hele uitvaart gaat plannen.
Ja, zeker. Maar dat verschil merk je. Als je dit filmpje ook zag en je zag deze vrouw, dan zie je aan haar hele lijf de ontspanning gedurende dat filmpje komen.
Ja.
Je ziet haar ogen stralen op het moment dat ze een antwoord heeft.
Ja.
En uiteindelijk, ik heb haar ook na de tijd gesproken. Ik zei, is dat dan ook echt de kist die het gaat worden? Nee, maar dat maakt niet uit.
Mm-hmm.
Ik heb nu een basis. Ik heb nu gewoon, oké, dit is het plaatje. Nou kan die map dicht, huppelijk, klaar.
Dan is het goed.
Ja.
Nou ja, in het kader van voorspelbaar maken, wat je dus wel kan doen aan dingen duidelijk en voorspelbaar maken en eventueel ook visualiseren is heel erg fijn. Net zo goed als dat je dat zou doen voor bijvoorbeeld een kerstviering of een schoolreisje. Dus dat heel, heel fijn is om te doen. En dat je daarbij ook in stand houdt wat gewoon doorgaat zoals normaal.
Mm-hmm.
Dat je ook heel erg aandacht maakt juist voor. En dit doen we, de dag erna is het zondag. En dan gaan we gewoon zoals normaal samen ontbijten aan de eettafel met een gekookt eitje.
Ja, en zo heb ik met die vrouw waar de relatie van uitging, hebben we gekeken gewoon een jaar rond. Zijn begonnen bij, hoe ziet jouw dag er nu uit en hoe gaat je dag eruit zien? Oké, dan is dat jouw doordeweekse dag. Hoe ziet jouw weekend eruit? Wat kan daarin langskomen? Wat gaat er dan in gebeuren? En toen zijn we gaan kijken naar vakanties en naar feestdagen.
Ja.
En die hebben we allemaal ingevuld. Hoe zou de nieuwe situatie zijn? Oké. En dit kan hetzelfde als, Nou, ik weet nog, was er op de groep was een ouder van een meneer met een verstandelijke beperking was overleden. Dat was de enige ouder die hij nog had. En die kwam 3 keer per week langs. Ja, dat is echt letterlijk een gat. Mm-hmm. En toen wisten zij heel goed dat het echt heel erg nodig was om dat gat in te vullen. En te zeggen, oké, nu is papa overleden. En dat betekent dat dat gat, dat daar waar papa kwam, gaan we dit doen. Ja. En die werd letterlijk op papier werd die ingezet. Waardoor ook dat dagpatroon gewoon veranderde.
En dan voorkom je er niet in gevulde tijd ook, hè?
Ja, zeker.
Want van de lege momenten.
Ja, ja. Ja. Ja, en dit is het hele feitelijke stuk. Maar je hebt natuurlijk ook het rouwproces. Het emotionele stuk. En ook daarin is het heel fijn om het voorspelbaar te maken. Ik zag haar post en wij gingen dit voorbereiden. En toen zei ik, oh, mag ik die delen en heb je nog tips? En toen zei ze ook, een van de belangrijke dingen, denk ik, dat is psycho-educatie geven. Psycho-educatie over hoe gaat een rouwproces? Mm-hmm. En hoe gaat het bij jou? Want we zeiden al, hè, wanneer doe je het goed? Ja, iedereen op zijn eigen manier natuurlijk.
Ja. Yeah. Ja, dus het is eigenlijk ook de referentiekaders ik en de ander weer uitbreiden. En hoe kan dat eruit zien? En ook het voorspelbaar maken van wat je dan gaat aantreffen bij bijvoorbeeld zo'n uitvaart, maar ook in de periode erna.
Ja.
Dat je mensen gaat zien huilen. En wat kan je dan zeggen? En moet jij dan zelf ook huilen? Of is iets anders ook oké? Okay? Ja. Maar welk gedrag is dan misschien per definitie niet oké? Okay?
Zeker, en dan ga je weer op gedrag en taken. En ik bedoel eigenlijk ook nog een ander stukje dan hierin. En dat is het onvoorspelbare van de emoties die bij kunnen komen kijken. Zeker in zo'n begin. Dat je ineens intens verdrietig kan zijn.
Ja.
Of heel erg schuldig. Of dat je denkt dat je enorm mist of gewoon heel boos wordt. Enorm boos dat een persoon er niet meer is. Of je relatie uit is. Of dat huis wat je wou kopen niet meer door kon gaan. Of dat je baan kwijt bent.
En ook schuldgevoel. Want het moment dat je dan wel weer even heel vrolijk bent. Dat je meteen daarna denkt. Maar is het eigenlijk wel oké dat ik hier nu sta te lachen? Want ik zou toch verdrietig moeten zijn?
Ja. Ja, en als we het dan dus hebben over psycho-educatie geven. Dan hebben we het dus over. Oké, mensen. Een rouwproces is voor iedereen anders. Dat is 1. Ten tweede. Het kan qua emoties alle kanten op gaan. En dat betekent dus ook dat je ook goed rouwt, dat het ook oké is als jij de eerste week helemaal niks voelt. Dat mag, dat kan, dat is oké.
Ja.
Als jij dan nog niet huilt, dat is oké. Zelfs een maand, zelfs een jaar. Dat is per persoon verschillend, dus dat is oké. Het kan ook zijn dat je na een jaar nog, en sterker nog, dat is heel vaak zo, dat je op bepaalde knooppunten van je leven, dat het dan opeens weer opkomt. Nou ja, de kerst is zoiets waar mensen...
Ja.
Waar je een persoon die overleden is heel erg mist. Maar ook op het moment dat jij bijvoorbeeld ziek wordt en jij hebt een kind die gehandicapt is, dan is dat het moment dat het levend verlies, het rouw om die handicap weer even naar boven kan komen. Want wie gaat er voor mijn kind zorgen als ik er straks niet ben? Die komt dan weer even op, die is dan weer, nou misschien was die er altijd al, maar dan kan het weer heel heftig worden. Dat is allemaal wat bij rouw hoort.
Of kleiner, hè? Dat je tijdens het schooljaar het allemaal lekker loopt met je kind. Maar dat dan in de zomervakantie alle moeilijkheden van het autisme weer omhoog komen. Omdat de structuur wegvalt. Mm-hmm. En dat je dan weer helemaal opnieuw begint bij het punt van... dat je denkt, het was eigenlijk toch wel makkelijker geweest. Ja. Als dit autisme er misschien niet was, nu zo in deze zomerperiode. Ja. Terwijl je daar misschien gedurende het hele schooljaar met je gezin helemaal niet zo bij stil hebt gestaan.
Nee. Weet je, waar me dit ook aan doet denken, is hoe eenzaam rouw eigenlijk is. Want zeker bij levend verlies, ik hoor van deze ouders, hoor ik vaak dat het... mensen vinden op een gegeven moment dat het over moet zijn. Dat je gewend moet zijn aan dat het zo is. Mm. En dan word je ook wel veroordeeld als je er nog iets van vindt. Terwijl dit is blijvend. Dus ook jouw proces is blijvend.
Maar het verandert ook per fase weer.
Klopt.
Maakt echt uit. Want hoe zeg je dat? Als je een babytje hebt waarvan je al weet dat hij bijvoorbeeld een bepaald syndroom heeft. Dan weet je, een babytje heeft per definitie ook veel zorg nodig. En in dit geval misschien meer zorg. Maar op een gegeven moment kom je in een fase dat andere kinderen van die leeftijd die gaan lopen, die worden zindelijk en die gaan praten. En dat doet jouw kind dan niet. En dan ga je weer opnieuw het proces door van hé, mijn kind doet dit nu niet.
Ja.
En dan in de volgende fase gaan die kinderen naar school. En dan zit jij met mijn kind, kan misschien niet naar een reguliere school. En dan begint het weer opnieuw.
Ja.
Dus
wat je dan vaak ziet is dat mensen uit de omgeving het wel lastig vinden. Hè? Ik weet nog een vrouw die zei, mijn beste vriendin komt niet meer langs. Die hadden allebei een kindje. Mm. En deze vrouw van dezelfde leeftijd en deze vrouw, haar kind was gehandicapt. En zegt, ze komt niet meer langs. En ze heeft daar uiteindelijk heeft ze dat opengebroken. En die vriendin die zei, ja, maar ik vind het spannend. Want mijn kind is zich motorisch aan het ontwikkelen. En jij gaat dat zien.
Yeah.
En jij gaat zien dat die wel ontwikkelt. En ik wil je geen pijn doen. En uiteindelijk zei ze, ja, tuurlijk doet het pijn. Maar eigenlijk heb ik je nodig. Eigenlijk heb ik nodig dat je er bent. En ik denk dat dat dan, als jij zo iemand in je omgeving kent. Ik denk, ja, wees er, ben er.
Deze ken ik ook van een vriend van mij. Wiens in zijn familie is een gezin met een kindje wat autistisch is. Wat al van, nou, ik denk vanaf 1-jarige leeftijd heel prominent aanwezig was. Mm-hmm. Nauwelijks contact maken, heel eenzijdig herhalend spel. En dat zij op een gegeven moment ook merkte. We vinden het steeds moeilijker worden om de kinderen mee te nemen. Omdat dan het contrast zo groot wordt. Maar dan voelde zij zich gewoon schuldig. Mm-hmm. Dat ze dacht, ja, waarom hebben wij dan twee kinderen die zich typisch ontwikkelen? En waarom hebben jullie dan een dochter gekregen die dat niet doet? En dan dat naast elkaar is zo.
Dat is het eigenlijk, hè? Want dan ga je invullen voor de ander. Terwijl kunnen we dan dus ook zeggen, oké, ik vind dit ook lastig. Ja. Er gaat dus iets anders dan anders. We hebben dus te maken met een ander proces. Kunnen we uitspreken naar elkaar, oké, ik merk dat ik niet meer langskom. Want ik vind het zo lastig, want mijn kinderen ontwikkelen zich op een andere manier. En ik wil je geen pijn doen.
Ja.
Uitspreken, hoe moeilijk het ook is.
Dan gaat uiteindelijk iedereen zich schuldig voelen. Hè? Dan is dat ook weer zo zonde. Ja. Ja. Maar het is gewoon ingewikkeld.
Zeker.
Ja. Waar we het nog niet over hebben gehad, is dat dood aan zich, als we het daarover hebben, dat voor veel kinderen, maar ook, ook voor volwassenen of alles ertussenin, dat ook gewoon een heel vaag en abstract begrip is. Mm-hmm. En als je het hebt over een doelgroep die graag dingen duidelijk wil en een doelgroep waarin een groot deel van de mensen ook dingen graag op details en feitelijk duidelijk wil, is dat natuurlijk ook heel lastig uit te leggen. En als je het dan hebt over hoe wij daar vaak mee omgaan, veel mensen die hebben natuurlijk beeldspraak voor wat de dood is. Dat oma nu een ster in de hemel is bijvoorbeeld. Maar voor sommige kinderen met autisme maakt dat het dus nog vager en daarmee ingewikkelder en ongrijpbaarder.
Of oma blijft altijd bij je.
Ja.
Ze is in je hart.
Ja. Ja. Oh ja, ik heb wel eens, maar dat hoorde ik dan via een moeder hoor. Maar een kindje die toen helemaal overstuur was, want die dacht, maar dat past niet in mijn bed.
Ja.
Ja, want ik heb een eenpersoons bed.
Ach, gossie.
Ja. En daar dan dus weer helemaal over in paniek raakt.
Ach, gossie.
Ja, terwijl wij het dan goed bedoelen. Ja. Dus Ja, dus dat concept dood. Als je het dan ook hebt over concretiseren.
Ja, en ook andere kinderen weer vinden dit fantastisch. Hè? Die snappen dit idee erachter. Maar bij autisme inderdaad vaker niet. Is dat,
vaker
dat
abstract
heel vaak lastig.
Ja,
ja, klopt. Maar wat is dood dan wel? Hè? Als je dan dus een kind hebt die duidelijkheid wil. Kijk, als ouder kan jij zeggen, mijn overtuiging, mijn normen, waarden. Want niemand heeft feitelijk bewezen gekregen dat. Mm-hmm. Hè, maar mijn normen, waarden, die geef ik over aan mijn kind. Dus ik zeg, de dood is dat je naar de hemel gaat en het ziet er zo uit, et cetera. Bijvoorbeeld. Je kan er ook voor kiezen. En dat is zeker iets waarvan ik denk, als jij als leerkracht of hulpverlener, dat jij niet jouw normen en waarden wat dat betreft over te brengen hebt.
Ja.
Dat je de opties noemt. Dat je zegt, we weten het niet zeker, we weten het niet feitelijk. Maar er zijn heel veel mensen die geloven dat als jij dood bent, dat je naar de hemel gaat. En dat je lichaam, et cetera. Er zijn ook mensen die denken dat je weer terugkomt in een ander lichaam. Er zijn ook mensen die denken dat dood klaar is.
Het enige waar je voor moet oppassen ten alle tijden is dingen als, dat betekent dat je voor eeuwig gaat slapen.
Ja, die is spannend, hè?
Want die heb ik al 3 keer teruggehoord. 1 keer van een kind zelf en 2 keer via ouders.
Durf
dat kinderen dus niet meer naar bed durven te gaan. Omdat ze bang zijn dat ze niet meer wakker worden.
Ja.
En het ging wel allemaal over kinderen. Ja. Dus nou ja.
Maar kijk, je weet bepaalde dingen wel feitelijk. Hè? Je weet feitelijk wat er met je lichaam gebeurt onder de grond. Als het verbrand wordt.
Als je zo'n persoon hebt, of het nou een tiener of volwassene kind is, die heel erg van de extreme feiten is en gewoon van letterlijk hoe het lichaam werkt, dan ga je natuurlijk ook gewoon uitleggen wat er met een lijf gebeurt. Dat je hart stopt met kloppen, dat er daardoor geen zuurstof meer rondgepompt wordt, dat daardoor je organen niet meer gaan werken, dat je daardoor niet meer kan denken. Dat kun je heel biologisch dan eigenlijk uitleggen wat dood is.
Ja, en dat kan ook. Ik noemde net, hè, ben je dan bang voor het doodgaan of het dood zijn? Dat kan ook daarmee. Want als jij weet, oké, het kind is bang voor het doodgaan en de pijn die daarbij komt kijken.
Ja.
Dan kan je ook daarbij kijken, hoe lang duurt dat dan bijvoorbeeld?
Ja.
Hè, dat proces. En wat hoor je terug van mensen die daar iets over kunnen vertellen, over het beginnetje van dat proces. En wat hoor je van de doktoren?
Ja.
En hoe kan je dan zeggen, oké, zoveel pijn doet het, of zo eindigt het, dat we toch enige grip krijgen. Want dat is waar dan mensen met autisme vaak naar zoeken. Grip op de feiten, op de hoe, op daarop uitleg krijgen.
En denk aan het maatwerk hierbij. Hè? Want als je van dit soort uitleg iemand hebt die nachtmerries krijgt over allerlei manieren waarop je dood kan gaan, dan is het dus niet de manier. Ik moet denken aan meisjes die ik in de klas had, die nog gewoon emotioneel jong waren. Wel slimme meiden, maar die waren helemaal fan van het tv-programma Paw Patrol. En daar hing moeder dus gewoon alles aan op. Dus op het moment dat er zoiets gebeurde, dan pakte zij een voorbeeld uit Paw Patrol.
Oh,
waarbij er dan iemand wegging en niet meer terugkwam. Of ik weet niet of er ook echt een overlijden in zat. Maar dan pakte ze iets vergelijkbaars en dat koppelde ze aan die personages. En dan zou je kunnen zeggen, maar dat is toch helemaal niet abstract. Maar omdat het heel erg de belevingswereld van die meiden was, hadden ze er dan dus een plaatje bij.
Past het.
En hadden ze er daarmee ook dat hun emoties daarmee ook klopte met wat er gebeurde. Omdat zij zo erg meeleefde met de personages uit dat tv-programma.
Ja, leuk.
Begrepen ze daardoor ook in één keer de emotionele lading van iets wat daaromheen in de wereld gebeurde. Dus dat werkte gewoon als een tierenlier.
Top.
Ja.
Ik noemde net dat je die opties kan noemen.
Mm-hmm.
Wat ik nog niet noemde is dat ik dan zou zeggen, oké, dit zijn de opties die mensen in de wereld denken. En dan kan je zeggen, je mag er één kiezen. Wat denk jij dat het is? Lukt dat niet, kan je zeggen, nou, dit is wat mama of papa denkt, of dit is wat ik denk, of vraag eens aan papa en mama wat ze denken. En dan pak je die voor nu. Dan is dat nu jouw waarheid en dan mag je altijd later mag jij nog anders kiezen.
Ja.
Want zo gaat het met geloof.
Ja.
Ook nog een keer een mooi onderwerp om het over te hebben.
Ja.
Ja.
Dan denk ik dat we wel toe zijn aan een luisteraarsvraag, of niet?
Ik zit nog eventjes te kijken of er nog iets wat ik nog wel zou willen noemen. We hadden het al gehad over het rouwproces voorspelbaar maken en de intensiteit die af kan nemen, maar hoe grillig het is. Hè? Dus dat zijn wel belangrijke onderwerpen. Tegelijkertijd heb je ook zoiets als een acceptatie en op een gegeven moment dat het je nieuwe waarheid wordt, dat het inslijt, dat het. Ja, ik vind altijd hoe mensen het ook zeggen, het is vaag. Je ziet al hoe ik het zeg.
Je hebt het een plekje gegeven.
Hoe geef ik het dan een plek? Ja, en daarover zijn heel veel mensen met autisme die dan zeggen, ja, dan moet ik het een plekje geven. Weet je gewoon. En waarom ga ik dan zo gek praten? Omdat het dus vaag is.
Ja.
En dat is uiteindelijk, het lijkt ook een soort van einddoel en dat het dan klaar is. Maar dat is dus niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat er geen eind aan zit.
Mm-hmm.
En wat mensen wel eens zeggen is, het is niet iets wat slinkt. Het is niet een pijn wat afneemt en wat minder wordt. Het is een pijn die er is en waar jij mee leert leven. Dus waar jij je leven omheen bouwt en wat een onderdeel wordt van. En de uiting ervan, de intensiteit in je lijf, wordt wel minder. Die wordt minder, maar kan alsnog af en toe heel heftig aanwezig zijn. Denk ook aan mensen die een kind hebben verloren.
Ja.
Het is iets wat je altijd met je meegaat. En nu ga ik ook weer hele vage dingen zeggen.
Maar volgens mij, als je het feitelijk wil maken, en dit klinkt waarschijnlijk weer veel te plat voor sommige mensen, maar om het toch maar even plat te slaan. Het betekent dat je misschien de eerste week of de eerste maand er iedere dag, de hele dag aan denkt. En dat in maand 2 iedere dag de halve dag
dank is. Dankjewel, nou maak je het concreet.
En dat het na een jaar iedere dag een minuut is. En dat het na 5 jaar 1 keer in de week een minuut is.
En nu denk ik enerzijds fantastisch. En dit is wat nodig is, want nu krijg ik het concreet. En anderzijds denk ik gelijk, spannend. Want dit is voor iedereen anders.
Nou, en dat is hoe het werkt.
En dit is dus weer hoe het werkt. Ja. Want we hebben het dus concreet te maken, maar ook maatwerk te leveren, zodat het klopt. Ja. Dus je, ja, als jij zelf rouwt of iemand anders, maar je hebt het samen te doen. Dus je hebt samen te kijken, oké, hoe gaat dit voor jou? En tuurlijk kan je gemiddelde opzoeken. Dat kan.
Dat.
Ik bedoel, we hebben het internet. Ja.
Maar als iemand wil weten, ja, wat is dat dan, een plekje geven? Dan denk ik dus dat een plekje is dat je er nog 1 keer per week... Is dat te weinig? Ja, dan gaan we al.
Ja, het is dat als je eraan denkt, dat het de waarheid geworden is. Dus het is in het begin waar je denkt, waar je nog het niet kan vatten, niet kan...
Ja, het blijft toch te vaag, vind ik. Ik ben het met je eens, maar
dus, nou,
als
voor.
Ik hem echt plat feitelijk wil maken...
Opa is overleden. Ja, onze opa is overleden. Dus daar kunnen we goed aan relateren. Opa is overleden. In het begin dat opa overleden was, moest ik heel vaak aan hem denken. En dat kwam in een ritme waarin ik ook naar hem toe ging. Dat is heel grappig. Dus ik zag hem 1 keer in zoveel tijd. Dus het zit toch in het systeem. Ja. Moest ik weer aan opa denken. Nou, die eerste weken was het meer natuurlijk. Maar toen deed het elke keer pijn. Mm. En fysiek ook. Ik voelde dan echt een steek in mijn hart. Mm. En het, een soort, dat noem ik dan gemis. Maar dus het is echt een fysiek gevoel wat dan een emotie, een gemis wordt. Nu als ik aan opa denk, voel ik dat nog steeds iets. Maar is het voor mij ook een bepaalde... Ja, het is wat het is. Het is ook een oké. Nou, dat is nu 2 jaar geleden. Oh, dat weet je
niet. Nee, veel langer.
Juist? Oh, echt? Hoe lang geleden is dat nu?
Ik denk wel 5 jaar eigenlijk.
Oh, tijd, jongens. Ja, oké.
Je weet het wel zeker.
Nou, dan heeft dat 2019? Bij mij... Ik denk dat dat wel 3 jaar geduurd heeft bij mij. Dat dat iets van rust.
Ja, misschien dat jij daarom ook denkt dat het korter geleden is.
Ja, nou ook omdat ik... Op een gegeven moment weet ik nog bijvoorbeeld... Het is gewoon wel mooi om te noemen... dat ik het leuk ging vinden om in de tuin te werken. En opa was van de tuin. Die ging naar de beestjes kijken en de tuin en alle planten noemen. En ik vond dat zo stom. En zo saai. En nog steeds als ik zeg dat ik van tuinieren hou... voel ik mijn oude doos. Maar het is nou eenmaal zo. Maar ik weet nog dat ik dan... Dus nu elke keer als ik in de tuin werk... En nu gaat het wel. Maar in het begin dacht ik... Maar opa weet helemaal niet dat ik dit leuk vind. Mm-hmm. Nou, dat zijn dan weer van die dingen die gelinkt zijn aan zo'n persoon. Waardoor het weer even het mapje open gaat. En dus ook het gevoel weer open gaat.
Ja.
Ja. Hebben we nu antwoord gegeven op de vraag die we stelden? Een plekje geven? We komen wel een eind in de buurt. Hè? Ja, maar zo moeilijk is het dus.
Nou, en het is dus, je kunt het dus heel feitelijk maken. En gewoon in de tijd wegzetten. En het letterlijk uittekenen. En je kunt er dit van maken. En het meer koppelen aan wat voel je dan. En dat fysieke gevoel verandert door de tijd heen.
Ja.
En alles ertussenin.
Ja, ja, en dan kunnen er dingen blijven die je triggeren.
Ja.
Het kan blijven dat je een nieuw verlies hebt. Rouw komt op rouw, zeggen ze dan.
Ja.
Wat weer gewoon de map opent. Of inderdaad het in de tuin werken of de kerst. Ik weet nog Gert-Jan die bij ons woonde. Zodra hij iets niet mocht, dan dat verdriet wat dan naar boven kwam. Dat had hij gekoppeld aan het verdriet van opa. Dus aan zijn opa. Dus elk moment dat hij moest huilen was. En ik mis opa zo. Nou ja, dan heb je eigenlijk een foute koppeling in het gevoel zitten.
Nee, het is gewoon inderdaad een paardje aan elkaar geplakt in je brein. Wat in die zin niet bij elkaar hoort. Maar wat dezelfde uiting heeft even op dat moment.
Ja, terwijl dat verdriet niet echt meer om opa ging. Maar het was inderdaad...
Het was teleurstelling om iets wat niet mocht. Ja.
Wij gaan naar de luisteraarsvraag.
Ja, en we hebben eigenlijk 2 keer dezelfde vraag gekregen. Waardoor wij dachten, dan is dat een mooie. Namelijk het omgaan... met emoties, heftige emoties van anderen.
Ja, want dat zit er natuurlijk ook in rondom zo'n proces. Als je met z'n allen in een rouwproces zit. En ik denk dat dit vooral kinderen dit heel erg lastig vinden. Mm-hmm. Ook wel soms volwassenen, de een wat meer dan de ander. Ook wel trouwens. Nee, ook wel. Want ik kan me voorstellen dat jij als volwassen vrouw die heel veel voelt, dat jij ook juist die emoties van de ander heel lastig kan vinden, omdat ze heel erg bij je binnenkomen.
Ja. Dat denk ik ook, maar ik ken zeker ook een man met autisme die grote emoties altijd...
Moet ik hiermee?
Ja, wat hij dan zegt is dat het voor hem altijd voelt als theaterspel.
Oh ja.
Dat hij niet het idee heeft dat dat echt is en dat hij dus denkt, nou waarom moet je dat nou zo doen?
Ja, kan ik me ook voorstellen. Ja, en kinderen die dus hetzelfde denken, die denken... zeker als het mama is bijvoorbeeld, die normaal niet dat doet. Of papa die al helemaal niet een emotie uit en nu opeens... omdat zijn moeder of beste vriend is overleden... één groot wrak is, om het even wat groter te maken.
Ja, en het omgaan ermee, hè, want dat kan natuurlijk intern zijn... dat je zelf daar gewoon helemaal vol van raakt. Dat je niet weet wat je ermee moet. Dat je daardoor dingen uit de weg gaat. Maar bijvoorbeeld kinderen kunnen er natuurlijk ook weer andersom heel heftig op reageren. Dat ze bijvoorbeeld heel boos worden als jij heel hard moet huilen.
Ja, doe even normaal.
Ja, ja.
Dat is dan wat je hoort.
Ja.
Ja. Ja, en eigenlijk gaat het dan weer over of de onvoorspelbaarheid die daarin zit. Of het gaat over het niet begrijpen waar het vandaan komt.
Ja.
Of het niet weten hoe ermee om te gaan.
Of alle drie tegelijk.
Of alle drie tegelijk. Ja, en als je weet welke het is, dan kan je je aanpak daarop aanpassen.
Ja. Wat je in ieder geval altijd kunt doen als het lukt in het moment, is taal geven aan wat er gebeurt. Dus als het bij jezelf is dat je op dat moment zegt, mama is heel verdrietig, want mama mist opa heel erg. Als het bijvoorbeeld bij een ander gebeurt, dan kun je daar dus taal aan geven. Jouw moeder moet heel hard huilen omdat ze jouw opa heel erg mist. Dus ondertitelen in het moment kun je in ieder geval altijd doen. Want daar bouw je gewoon referentiekaders mee. En dan om het makkelijker te begrijpen. Dus daarmee wordt het duidelijker.
Ja, en dan kan je gelijk zeggen, en dat is oké. Okay, mama huilt even, maar dat is oké. Okay, en dat gaat weer over.
Ja, precies.
En huilen mag. En je kan ook een taakje geven. Ik zeg taakje geven, maar je kan ook zeggen hoe je kind of de volwassene eigenlijk kan reageren.
Ja. Nou ja, je zegt dat je taakje geven klinkt dan bijna denigreren. Maar bij jonge kinderen of bij bijvoorbeeld mensen met een ernstige verstandelijke beperking, is het wel gewoon, kom wij gaan of jij gaat een glas water pakken voor mama.
Ja.
Dus dan zet je ze wel echt even letterlijk in de taak. Ja. Maar inderdaad, in andere gevallen kun je het ook prima uitleggen. Het helpt als je even iets te drinken
aanbiedt. Ja, dat doen we bij Kees bijvoorbeeld. Kees, doe jij maar even koffie zetten, want dan kan je ze goed en dan kan je dan mee helpen. En dan zie je dat dus daarmee krijgt hij iets te doen waarmee hij kan helpen, wat heel veel waarde geeft.
Ja. Dus en dat het is ook daadwerkelijk helpend. Dus.
Het is heel erg helpend en het is heel lief dat er voor je gezorgd wordt op dat moment. Ja. Ja, en een ander is natuurlijk, hoe kan jij sowieso met die emoties omgaan? Hoe kan je troosten? Ja. Hoe kan jij even rekening houden door iets rustiger te doen? Of niet bij mama te komen met een vraag, mag ik een snoepje? Terwijl mama zo verdrietig is.
Ja.
Nou, en dat is mooi om elke keer weer een stukje in bij te leren.
Ja, voor degene die zelf die hele grote emoties heel erg overnemen. Want dat is natuurlijk ook nog weer een ander verhaal. Dat je bijvoorbeeld heel moeilijk vindt om naar de uitvaart te gaan. Omdat je eigenlijk alle emoties van al die mensen in de ruimte allemaal meeneemt en zelf weer moet verwerken. Daarin kun je natuurlijk van tevoren al nadenken, wat is voor jou dan haalbaar om ergens naartoe te gaan? Ben je er dan de hele tijd bij? Sluit je later aan? Ga je eerder weg? Maar ook voor jezelf natuurlijk inbouwen dat je daarna ook een moment hebt om het allemaal even te laten. Mm-hmm. Even te laten, hoe zeg je dat? Bezinken?
Landen.
Ja. Te landen of zo.
Ja. Ja, weet je, en enerzijds als je zo gevoelig bent als dit, dan is dit wat het is. Maar ergens kan je ook leren om te gaan zien wat hoort bij de ander en wat hoort bij mij.
Ja.
Maar goed, dat is een gedeelte wat je kan doen. En daarin kan je wel iets bijleren. Ja. Maar als het zo bij jou binnenkomt.
Ja, weet je, je kunt in het moment denken, oké, dit is niet van mij, dit is van de ander. En tegelijkertijd
kan het je alsnog overkomen en overvallen. Ja.
Komt het vaak al eerder binnen dan dat jij dat weer weggerelativeerd krijgt.
Zeker,
en dan,
zeker. Ja. Eentje die we net nog vergaten, die ik vergat te noemen, was overprikkeling. Want emoties van de ander kunnen je ook letterlijk overprikkelen.
Ja.
En dan dus niet alleen op emotioneel vlak, maar ook gewoon het geluid van huilen of het alles wat daarbij komt.
Ik denk dat dat ook een rol speelt bij het voorbeeld wat ik net noemde van de man die zei, het voelt voor mij als theaterspel. Dat daar ook een stukje overprikkeling bij komt.
Ja, en wat dat ook is, dan is het ook dat je dan dus de empathie niet hebt. Hè? Dat je zelf niet kan inleven in hoe het voelt voor die ander.
Om zo groot.
Waardoor het dus veel te groot en niet passend voelt.
Ja.
Ja, die zit daar eigenlijk onder.
Ja. Ja. En dan voelt hij onnatuurlijk, omdat hij voor jou onnatuurlijk is.
Yes. Ja. Ja, maar weet dat het voor de ander dan dus wel passend is en oké is.
Ja.
Oké, nou ik hoop heel erg dat we mensen die in een rouwproces zitten, we krijgen er allemaal natuurlijk wel eens mee te maken, wat verder hebben geholpen met onze tips en uitleg over dit proces. Dit was de laatste aflevering van dit kalenderjaar. En wij zijn op 9 januari weer terug. Dan met aflevering 45. En alhoewel de nummering doorloopt, gaan we volgend jaar wel echt eventjes iets anders doen. Je zou ook merken, even in het kader van de duidelijkheid en voorspelbaarheid, dat ook onze intro dan veranderd is. En als het goed is ook ons plaatje bij de podcast anders is. Want we gaan namelijk volgend jaar de podcast helemaal in het teken zetten van ons nieuwe boek Diversiteit bij Autisme. En we zijn er dan alsnog elke twee weken weer met een podcast. Dus wat dat betreft gaan we gewoon door. Ook gewoon door Sinta en Nienke. Maar het onderwerp is gerelateerd aan het boek. En gaat dus over diversiteit bij autisme.
Bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. Als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe aflevering online komt. Vergeet niet om een reactie op deze aflevering achter te laten. Dat kan daar waar je hebt geluisterd, maar ook op onze social media. Als je nou meer wil leren over de methodiek, kijk dan even op onze website www.geefmedevijf.nl voor onze boeken en scholingsaanbod. Heb je nog vragen of opmerkingen over deze aflevering? Stuur die naar podcast@geefmedevijf.nl. En dat is Geef me de 5 met het cijfer 5.